Ik heb nog nooit zoveel vragen gehad, geloof ik. Althans niet in de serie over de catechismus. Dus. En de meeste gaan natuurlijk over de Heilige Geest. Hoe korter de catechismus erover is, des te meer vragen. Want als al die vragen al beantwoord waren in de catechismus zelf, dan hadden jullie die vragen niet hoeven te stellen. Medegezet in de hemelse gewesten met Christus. Wat betekent dat voor onze autoriteit als christen in ons dagelijks leven? Vaak denk je, wat zou de vraagsteller bewogen hebben? Wat zit er achter die vraag vaak? En dat kan je dan niet altijd vragen. Maar als het gaat om onze positie, dan gaat de Efezebrief over. Onze positie in Christus. Christus in ons, dat is heel belangrijk, dat vind je meer in de Kolossenbrief. Christus in ons, de hoop der heerlijkheid. Maar in de Efezebrief, wij in Christus. Daar waar hij is, in de hemelse gewesten, daar zijn wij in hem gezet. Daar gaat het om onze positie voor het aangezicht van God. Als God naar Christus kijkt, dan ziet hij mij, of als hij naar mij kijkt, ziet hij mij als in Christus begrepen. En als je vraagt wat betekent dat praktisch voor ons, dan moet je wat dat betreft de Efezebrief in twee delen verdelen. De eerste drie hoofdstukken gaan over onze positie en de volgende drie hoofdstukken gaan om de praktijk. Uit de gemeenten waar ik vandaan kwam, daar zeiden de buitenstaanders van, die broeders, die hebben het altijd over de Efezebrief. Dat vinden ze heerlijk. Dat is ook waar. Ik heb vele besprekingen erover meegemaakt. Ik heb zelf ooit 24 lezingen gehouden, toen was ik nog jong en onbezonnen. 24 avonden alleen over de Efezebrief. Maar ze zeiden er vaak bij, die buitenstaanders, dan gaat het meestal over die eerste drie hoofdstukken. Want die volgende drie, ja, dat is meer praktisch, dat is minder interessant. Maar die zijn natuurlijk ontzettend belangrijk. Want in die volgende drie hoofdstukken gaat het er nou juist om. Dat we tegelijkertijd met onze voetjes nog stevig op de aarde staan. En dan gaat het om die hemelburgers. We zijn in Christus in de hemelse gewesten. Wat betekent dat nou voor mijn vader of moeder zijn? Voor mijn lid van een gemeente zijn? Voor mijn functie als werkgever of werknemer? Wat betekent dat voor mijn positie in het huwelijk als man of als vrouw? Hele alledaagse, hele aardse zaak. Want wij gaan nooit zweven in de Efezebrief. Wij zijn gezet in de hemelse gewesten en de vraag die in het tweede deel van de brief aan de orde komt is, wat betekent dat nou concreet voor jouw leven op aarde om een hemelburger te zijn? Daar laat ik het even bij, want ik heb er nog zoveel. Is het nodig dat er in de kerk gebeden wordt, Heilige Geest, kom en vervult ons? Er staat toch, hij zal nimmer meer van ons wijken? Ja, dat is een heel belangrijke vraag. En daarvoor moet je weten dat de Heilige Geest niet alleen een persoon is. Dat is heel belangrijk, want dat lezen wij, dat wordt uitgesproken door de kerk in 381, heb ik u al gezegd. Maar het is even belangrijk dat de Heilige Geest een kracht is, waarvan je veel of weinig kan hebben. Het zijn allemaal beelden, persoon, kracht. Het zijn aardse termen om iets te vertellen over de Heilige Geest. In sommige kringen weten ze alleen maar dat de Heilige Geest een kracht is, willen ze er niks van weten dat hij een persoon is. Maar in de traditie is heel sterk de nadruk gelegd op de Heilige Geest als een persoon. En als een persoon woont hij in ons en dan ontstaan zulke vragen. Maar wat betekent het dan dat je met die Heilige Geest vervuld moet worden? En dat is nou juist van belang om daar te gaan zien. De Heilige Geest is ook een kracht. Hij wordt met water vergeleken. En daarvan kun je heel weinig hebben. En het kan ook een stortvloed in je worden. De Heilige Geest wordt met vuur vergeleken. Daar kun je een paar vonken van hebben. Het kan ook een laaiend vuur in jou worden. De Heilige Geest wordt met wind vergeleken. Het woord geest betekent eigenlijk wind in het Grieks. In het Hebreeuws trouwens ook in de meeste talen. En dat kan een zacht briesje zijn, het kan ook een stormwind zijn. En daardoor het wonen van de Heilige Geest als persoon in jou hoeft nog niet te betekenen dat je vervuld bent met de Heilige Geest. En heel veel christenen zijn niet vervuld met de Heilige Geest omdat ze nauwelijks ooit daar onderwijs over ontvangen hebben. En een heleboel anderen zijn niet vervuld met de geest omdat ze onwillig zijn en liever leven in het vlees. Dat is natuurlijk veel erger. Het eerste is erg, maar het tweede is nog veel erger. En daarom zegt Paulus in Efeze 5 vers 18, word vervuld met de Heilige Geest. Hij zegt niet, dan moet je om bidden. Hij zegt, word, dat is een opdracht aan ons. Maar dat bidden is wel erg nuttig, want Lucas 11 vers 13 zegt, als dan jullie die slechte ouders zijn goede gaven weten te geven aan jullie kinderen, hoeveel te meer zal mijn Vader die in de hemel is de Heilige Geest schenken aan hen die hem daarom bidden. Dus stel je niet tevreden met het feit dat de Heilige Geest in je woont. Want als persoon is dat zo en als persoon woont hij niet een beetje in je, hij woont in je of hij woont niet in je. Maar als kracht geldt dat die in zeer geringe mate aanwezig kan zijn. En aangezien veel gelovigen de kracht van de Heilige Geest in hun leven niet kennen, zitten ze ook zo met die vraag. Is de Heilige Geest, woont hij eigenlijk wel in mij? Ik zie er niks van. En dat is wat Paulus miste bij die gelovigen in Efeze. Iemand vroeg daar nog naar waar dat staat. Dat staat in Handelingen 19. Daar vindt Paulus 12 mannen in Efeze die vooral door Johannes de Doper waren opgevoed. En wat ontbrak was die kracht. De Heer Jezus zegt in Handelingen 1 vers 8, jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over jullie komt. Dus als die kracht er niet is, dan moet je gaan bidden. Lucas 11 vers 13, niet dat de Heilige Geest in je komt wonen. Als je een kind van God bent, dan woont hij in je. Maar je moet gaan bidden dat het paar druppeltjes, dat dat een stortvloed gaat worden. Dat die vonkjes een laaiend vuur gaan worden. Dat is heel belangrijk. En of je nou in de kerk moet dat doen, dat mag in de prediking natuurlijk naar voren komen. Predik aan maar de mensen maar en help ze maar om de barrières in hun leven op te ruimen voor die vervulling met de Heilige Geest. En die barrières zijn onkunde, onvermogen en onwil. Ga dat zelf maar uitwerken. En deze vraag zegt hetzelfde. Ik geloof dat de Heilige Geest in mij woont. Hoe kan ik vol zijn, vol worden van de Heilige Geest? In de eerste plaats moet je je goed afvragen of je dat eigenlijk wel wil. Want als je vervuld wordt met de Heilige Geest, dan kunnen er wel eens heel merkwaardige dingen gebeuren. Dat zag je toen die 12 mannen met de Heilige Geest gevuld werden in Handelingen 19. Toen gebeurden er heel bijzondere dingen met hen. En de vraag is of ze zich dat allemaal van tevoren bewust waren. En nu wij erachter staan, dan zeggen wij eigenlijk soms, willen wij dat eigenlijk ook wel? Nou, dat is een heel erg groot onderwerp, daar gaan we het nog niet over uitweiden. Maar in verband daarmee vroeg iemand nog wel, waarom heb je niks gezegd over de geestesgaven? Ja, daar was ik wel van plan. Want zo goed als de hemelse, de verheerlijkte Heer ons de gave van de Heilige Geest schenkt, zo schenkt hij ons ook de gaven van de Heilige Geest. Dat zijn twee heel verschillende dingen. In het Grieks zijn dat ook twee verschillende woorden. Die gaven van de Geest, dat zijn eigenlijk charismata. Genadegaven. Daar gaan we niet over uitweiden. Maar al deze gaven komen van de verheerlijkte Heer. Dat is ontzettend belangrijk. Het zijn geschenken die hij geeft aan ons. Hij schenkt ons de personen van de apostelen, profeten, evangelisten, herders, leraars. Maar hij schenkt ook aan ons deze genadegaven. Elke gelovige heeft de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dat is dus de Heilige Geest zelf die ons gegeven wordt. Maar nu moet hij ook leren ervaren wat voor charismata daarmee verbonden zijn. Nou, daar gaan we het verder niet over hebben. Dat is een te groot onderwerp. Wilt u SVP uitleggen waarom in Openbaring alleen de Vader en de Zoon op de troon zitten en vereerd worden en waarom er geen Bijbeltekst is dat men de Heilige Geest aanbidt? Nou, wat het boek Openbaring betreft is dat een tikkeltje slordig geformuleerd. Ik vraag vaak wie is die God die in Openbaring 4 op de troon zit? En dan zie je in hoofdstuk 5 dat het Lam voor hem verschijnt. En dan zeggen verderweg de meeste christenen, dat is natuurlijk de Vader. Maar probeer er eens aan te wennen dat als het over God gaat, dat het over de drie-ene God gaat. Ik denk soms dat christenen wel geloven in de drie-eenheid, maar dat ze stiekem toch altijd aan de Vader denken. God zit op de troon. Hij is de regeerder, hij is de schepper en hij is degene die ook alle dingen onderhoudt. Openbaring 4. Dat is, en als zodanig ontvangt hij aanbidding. Dat is Vader, Zoon, Heilige Geest. Als u zegt, waarom wordt er nooit door de Geest, wordt de Geest nooit aanbeden, dan zeg ik, dat klopt niet. God wordt aanbeden. En God is Vader, Zoon, Heilige Geest. Daarnet zongen we in dat lied, prijs de Vader, prijs de Zoon, prijs de Geest die in ons woont. Daar hebben we het uitgesplitst. We hebben alle drie de personen afzonderlijk benoemd. Maar God aanbidden is de drie ene God aanbidden. Vader, Zoon, Heilige Geest. En dan in Openbaring 5 verschijnt de Heer Jezus als mens. Niet God de Zoon, dat is Hij, maar zo verschijnt Hij niet. Hij verschijnt als het lam dat geslacht is. Voor het aangezicht van God en ontvangt dan de boekrol, et cetera. En dan weergalmt de hemel van lofprijzing gericht aan deze mens Jezus Christus. Die aanbidding ontvangt omdat hij God is. De Heilige Geest heeft een bijzondere positie ingenomen. Hij is, zoals we wel eens zeggen, in knechtsgestalte hier op deze aarde gekomen. Dat staat eigenlijk van de Heer Jezus. Filippenzen 2, hij is als knecht in deze wereld gekomen, als slaaf. Maar de Heilige Geest neemt ook een dienende plek in. Als hij ons leidt in onze aanbidding, dan is het om in ons de kracht te zijn om God, om de Vader en de Zoon te aanbidden. Daarom vind je in de Bijbel maar heel weinig aanwijzingen dat rechtstreeks tot de Heilige Geest gebeden wordt. Er wordt wel in de kracht van de Heilige Geest gebeden, maar niet zozeer tot hem gebeden. Maar in mijn boek over de Heilige Geest, het eerste deel van mijn dogmatiek, heb ik een heleboel aanwijzingen gegeven uit de schrift dat het nog niet verwerpelijk is om tot de Heilige Geest te bidden of hem te aanbidden. Om de simpele reden dat hij God is, God de Heilige Geest. Alleen in de schrift zie je veel meer dat hij de kracht is in ons om God te aanbidden, dan dat hij de aandacht op zichzelf vestigt, zodat we tot hem zouden gaan bidden. Maar ik zal zeker niet zeggen dat het verboden is of dat het tegen de schrift in zou gaan. Dan zou je hem juist tekort doen in dat wat de kerk van hem heeft beleden, dat hij een goddelijk persoon is. Waarom is voor God hiërarchie zo belangrijk? Ik heb geen flauw idee waar u het over hebt. Kom maar dat straks maar even uitleggen. De vorige keer had u het over een aards leerproces voor mensen. Is het ook een hemels leerproces? Ik neem aan dat die vraag betekent, als we nou straks boven zijn, zullen we dan ook nog blijven doorleren? Nou, ik hoop het wel eigenlijk. Ik vind het eigenlijk jammer als we nou op het moment dat we in de gelukzaligheid zijn en het nieuwe lichaam hebben ontvangen, dat we dan ineens alles zouden weten. Dat werkt zo niet. Bovendien, ik wil toch ook wel iets te doen hebben. Ik hoop dat er in de eeuwigheid een heel grote bibliotheek is. Want ik wil blijven studeren. Zo heeft God mij gemaakt. Ik kan niet anders. En ik hoop altijd elke dag tot van mijn leven bij te leren. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik ineens aan het begin van de eeuwigheid, die helemaal voor mij ligt, die eindeloze eeuwigheid, helemaal uitgeleerd ben. Ik weet ineens alles. Nee zeg, ik wil het veroveren. Nee hoor, dat is niet zo. Volmaaktheid heeft te maken met een verheerlijk lichaam waar geen zwakheid meer aankleeft, waar geen zonde meer aankleeft, waar we geen zonde meer kunnen doen, maar waar we, tenminste dat hoop ik wel, ik kan er geen bijbeltekst voor noemen, maar ik zou niet willen zeggen dat als je nog niet alles weet dat je dan onvolmaakt bent. Volmaaktheid heeft te maken vooral met onsterfelijkheid en met zonderloosheid. Nee, dus ik hoop dat we mogen blijven doorleren. Maar ik kan er niet zo direct de bijbeltekst voor noemen. Ik weet niet wat ik me hierbij voor moet stellen, 1 Korinthe 13. Ik zal hem kennen zoals ik mezelf gekend heb. Nee, zoals hij mij gekend heeft. Geen wonder dat u nu weet wat u zich erbij moet voorstellen. U moet beginnen met goed te citeren. Dan zal ik kennen zoals ik ook zelf gekend ben. Dat betekent, zoals hij mij gekend heeft. Ja, ik zeg wel eens tegen 18-jarigen, wie kent jou beter, jij of je moeder? En dan de helft van de 18-jarigen zegt, mijn moeder kent mij beter dan ik. En daar hebben we gelijk aan. De andere helft geldt het ook voor, maar die weten het niet. Maar 10 jaar later zouden ze dat niet meer zeggen. Maar je bent in een voortdurend leerproces. Waarbij je ook steeds vertelt, je moeder heel veel dingen al lang door. Ik noem het natuurlijk niet de vader, maar de moeder. Die heeft dat dingen al lang door, maar jij hebt heel lang nodig om daarachter te komen. En zo is het hier ook. God kent mij al door en door. Zoals Petrus zegt tegen de Heer Jezus, Heer, u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. Hij kijkt dat op de bodem van mijn hart. Terwijl wij nog wel eens vreemdelingen zijn en denken, ja, wat zijn nou mijn diepste motieven? Wat houdt me nou eigenlijk bezig? Ik vind het ook heel boeiend hoor. Ook dat is een leerproces dat je voortdurend ontdekt wat voor soort mens je bent. Je verandert het natuurlijk ook als mens, maar je wil ook graag ontdekken wat voor soort mens ben je nou eigenlijk. En bij de rechterstoel, staat er niet letterlijk bij dat dat voor de rechterstoel gebeurt, maar dan zal ik mijzelf kennen, dan zal ik alle dingen kennen, alle dingen zien met de ogen zoals God ze ziet. En dat is iets om naar uit te kijken. Waar staat dat Paulus, dat heb ik al verteld, Handelingen 19. Hoe zit dit? Als je tot geloof komt, dan ontvang je de Heilige Geest, toch per definitie in de wedergeboorte. Ja. Je ontvangt hem per definitie. Maar het is toch wel fijn als je dan ook ervaart dat je hem hebt, hè? Of niet dan? Ik gebruik altijd het beeld van een man die een huis heel goedkoop op de kop heeft kunnen tikken. Maar dat komt in een van die kamers, die is afgesloten, maar daar zit een leeuw in. En die is er ook niet uit weg te krijgen in dit verhaal, is dat niet te doen. En die blijft daar zitten, maar niemand wil in zijn huis wonen. Maar hij is zo goedkoop dat die man die hem gekocht heeft, die heeft hem gekocht. En iemand vraagt, van, hoe kom je dat je zo goedkoop gekregen heeft? Hij zegt, ja, er zit een leeuw op mijn huis. Zo. En heb je dat gecontroleerd? Nee, dat niet. Maar hoor je hem dan nooit eens een keer brullen? Nee. Krabbelt hij dan ooit eens aan de deuren? Nee. Hoe komt hij dan aan zijn eten? Ik heb geen flauw idee. Hoe weet je dan dat je een leeuw in je huis hebt? Ja, dat staat in het koopcontract. Nou, zo praten veel mensen over de Heilige Geest. Hoe weet je dat je de Heilige Geest hebt ontvangen? Dat staat er in de Bijbel. Als je tot geloof komt, dan ontvang je de Heilige Geest. En daar zijn ze tevreden mee, zo klinkt het. Nou, dat is toch eigenlijk ondenkbaar. Hoe kun je nou tevreden zijn, puur als theorie? De Heilige Geest woont in mij. Terwijl je er niks kan van vertellen. Wat hij dan in je doet en hoe die werkt. En wat voor bijzondere belevenissen je dan met hem mag meemaken. Paulus zag het zo aan die neuzen hoor in Efeze. Die hebben de Heilige Geest niet ontvangen. Die wist het verschil. Toen de gelovigen in Samaria de Heilige Geest ontvingen, staat niet bij wat er gebeurde. Maar Simon de tovenaar die stond ernaast en die zei, wauw, dit wil ik ook kunnen. Wat kost dat als ik dat vermogen ook ontvang? Nou gaat het verder maar niet over de gezindheid van Simon. Maar hij zag wat er gebeurde toen die mensen de Heilige Geest ontvangen.
Maar dan heb jij het over de bijzondere gaven. Of niet?
Er staat niks over de bijzondere gaven. Daar staat Paulus, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen? Niet, hebben jullie bijzondere openbaringen van de Geest meegemaakt in je leven? Helemaal niet. Hij zegt gewoon, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen? En ik begrijp wat je bedoelt, als Simon daar staat toe te kijken, zeker, er staat in Handelingen 9, die is begonnen te profeteren en in tongen te spreken, dat zijn de bijzondere openbaringen. Maar dat zie ik net als het leven dat in een mens zit. Als iemand zou zeggen, die mens leeft en die mens ligt op de grond, bleek, ademt niet meer, geen pols, niks. Ja, dan zeg je, ja, maar luister, als er leven in zit, moet dat eruit komen. Dat zijn geen bijzondere openbaringen van het leven. Die horen gewoon bij het verschijnsel van het leven zelf. Als een mens leeft, dan zie je dat overal aan. En zo is het ook met de Heilige Geest.
Dus wat zie je dan?
Moet die dingen weer opzommen. Je ziet dat doordat hij met wijsheid spreekt. Hij heeft de geest van de wijsheid ontvangen. Je ziet dat aan het feit dat hij een vrijmoedige getuige is. Want jullie zullen mijn getuigen zijn als jullie de kracht van de Heilige Geest hebben ontvangen. Je ziet dat aan de praktische eenheid van de gelovigen onderling, want dat is de eenheid van de Geest. Je ziet dat in de kracht waarmee ze bidden. Je ziet dat in hun bediening. Je ziet dat in hun vruchtdragen. Je ziet dat in de wijze waarop ze de geestelijke strijd voeren. Daar heb ik nog helemaal geen tongentaal of profeteren voor nodig. Nog niet eens de bijzondere gaven van de Geest. Je ziet het in alle facetten. Er is het verschil. Ik gebruik ook vaak een beeld, en dat wil ik vanavond ook wel gebruiken. Iemand die een vrachtwagen cadeau krijgt voor zijn hele gezin en voor zijn bedrijf. Maar niemand heeft hem ooit verteld dat daar een contact in zit met een sleuteltje. En als je dat omdraait, dan gaat die motor lopen en dan gaat alles veel leuker dan wanneer je hem gaat duwen. Dus wat die mensen doen, is die vrachtwagen duwen. Ze laden hem vol en dan het hele personeel, al die 100 man, die duwen dat ding dan naar de plek waar die heen moet. En dan zeg je, joh, ga eens erin zitten en draai eens aan dat sleuteltje. En zegt, wat is dat voor geluid? Dat is het verschil met mensen die alle dingen uit hun eigen kracht... En dat kan een heleboel goede dingen opleveren, want God heeft ze goede eigenschappen gegeven. God heeft ze scheppingsgaven meegegeven die elk mens heeft. En ze, daarmee kunnen ze nog best heel aardig redden. Je zou eigenlijk met de mensen moeten spreken die de Heilige Geest, die vervulling met de Heilige Geest hebben meegemaakt. En dan te vergelijken met vroeger. Vroeger dachten ze, nou ja, het gaat eigenlijk best aardig allemaal. En het kan ook zo. Als je een kerkenraad hebt waar niemand vervuld is met de Heilige Geest, die kunnen dat met de natuurlijke gaven die ze hebben nog best redelijk runnen. Ik zeg het maar zo. Maar ik zou zeggen, stap eens in en draai eens aan het sleuteltje. Dat is de uitdaging. En dan zeggen ze, ja, maar ik kijk wel link uit. Ik heb ook iemand gekend die deed dat ook. Nou, 100 meter verderop lag hij al in de sloot. Daar begin ik niet aan. Echt waar. Als het over de Heilige Geest gaat, zeggen de mensen, ja, nou, ik heb een buurman die gaat naar de gemeente, dat wil je niet weten, wat daar allemaal gebeurt. En ze hebben een heerlijk excuus, omdat sommige mensen in de sloot gereden zijn, om zich dan verder maar niet te verdiepen in het werk van de Heilige Geest. Angst is de belangrijkste reden. Angst is de belangrijkste reden. Neem uw Heilige Geest niet van me, Psalm 51. Kan de Heilige Geest wijken, weggaan? Hoe? Kijk, bij David was er zo, had een bediening ontvangen, profetische bediening, 2 Samuel 23. Heel belangrijk. Daarvoor had hij de geest ontvangen. Elke profeet ontving de Heilige Geest voor zijn bediening. Maar er was nooit sprake van blijvende inwoning. Ik ga ergens op bezoek en een tijdje zeg ik, nou, ik ga weer naar huis. Thuis woon ik. De Heilige Geest komt bij zulke mensen op bezoek in het Oude Testament. Om ze de kracht te geven voor hun bediening. En als die mensen in de fout gaan, is dat de schrik van David. Oh, niet alleen dat er een einde komt aan mijn bediening, maar dat de geest van me afgenomen wordt. Dat zou hij zo vreselijk gevonden hebben. En wij gereformeerden en evangelische, wij zingen dat allemaal braaf na en denken niet na. Denken niet na. Zoals ik het ooit een prediker hoorde zeggen. Joël heeft ooit gezegd, de geest zal worden uitgestort op alle vlees. Dat wil zeggen op het hele volk van God. En dat tot op dat moment was het een bijzondere genadegave voor koningen, priesters en profeten. En de richters, maar heb je het gehad? Nee, want ik ben nog niet klaar met dit antwoord. En dan maar u. En toen zei hij dit. Wat gebeurt in Handelingen 2 is dat nu die Heilige Geest niet langer aan een elite wordt gegeven, maar aan alle gelovigen. En die gelovigen worden daarmee niet gedegradeerd, zo van, ja, nou heeft iedereen hem, nou stelt het niet veel meer voor. Nee, ze worden allemaal opgetild naar het niveau van koningen, priesters en profeten. Nou u.
Ja, dat is goed. Nee, ik ben vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest.
Nee, dan moet u even nog doorlezen. Dat is ook een mooie tekst, maar er staan nog meer teksten in Psalm 1 en 5. That's it. Dat zijn de makkelijke vragen. Even kijken, ik heb er nog één over. Jij mag eerst.
Ja.
Zal ik de laatste vraag voorlezen, want die gaat daarover. Hoe zou ik zeker zijn van mijn behouden? Dat is niet helemaal hetzelfde, maar let verder op. In moeilijke tijden, ziekte, kan ik God helaas altijd verloochenen. Saul begon immers ook goed. Ik ben wel angstig, ik vertrouw mezelf niet. Je hebt twee soorten christenen ruwweg. Twee uitersten eigenlijk. Het zijn niet alle christenen, maar dat zijn uitersten. Die ene vind je van een evangelische kring, maar ook wel in bepaalde reformatorische kringen. Dat zijn de halleluja-christenen. Dat zijn de happy-clappy. In Amerika hoorde je hebt twee soorten christenen. De frozen chosen en de happy-clappy. En de happy-clappy. Nou, ik hoop dat ik een beetje ertussenin zit. Mooi, hè? Wist je dat nog niet, Henry? Nou, je hebt van die happy-clappy-christenen, die hebben nooit die problemen waar jij het over hebt. Ze zijn blij de Heer Jezus voor hun zonde gestorven. En er kan ze niks gebeuren, niemand kan ze uit hun handen drukken, allemaal even vlijnen. En als je gezondigd bent, nou dat is dan wel jammer, maar ook die zonde heeft de Heer Jezus op het kruis gedragen. Ik stel het nou een beetje zo voor alsof ik het overdrijf, maar dat komt werkelijk voor. Dat is het ene uiterste. Hebben die mensen gelijk? Ja, een klein beetje. Er zit bijna altijd wel een stukje gelijk in. Alle zonden, ook de zonden die we helaas nog zullen doen, die zijn al op het kruis uitgeboet door zijn bloed. En je zegt zelf ook al, er is geen afval der heiligen, niemand kan ons uit zijn hand roven. Je kunt wel je vreugde vernietigen. Ik heb ooit een reformatorische preek gehoord in Zuid-Afrika van een dominee die heel mooi zei. Hij zegt niet, hergeef mij het heil. Hij zegt, hergeef mij de blijdschap van uw heil. Leuk om op te zoeken. Dat staat een heel mooi tekst. Psalm 51. Hij zegt, geef mij de blijdschap van mijn heil terug. Niet geef mij het heil terug. En dat is heel mooi gezegd. Hij is al heel lang in de eeuwigheid professor van de Wald. Het is ook al 30 jaar geleden of zo, toen het eerst in Zuid-Afrika was. Heel mooi, heel mooi. Geef mij de blijdschap van die blijdschap kan verdwijnen. Heel veel dingen kunnen verdwijnen. Dat is wat hier ook gaat. En dan krijg je problemen. Dat vind je bij dat andere uiterste. Dat is niet precies wat jij zegt, maar dat andere uiterste, dat mensen dan aan hun behoudenis gaan twijfelen. En die zeggen dan, jongen, maar een waar kind van God kan toch niet zulke erge dingen doen. Dat kan toch niet. Of zou ik dan wel een waar kind van God zijn? Zou ik het me niet verbeeld hebben? Geheid komt altijd Matthäus 7 langs. Dat zijn er toch die heren zeggen en dan krijgen later te horen, ga weg van mij, werk is de ongerechtigheid, ik heb u niet gekend. Jongens, stel je voor dat het met mij zo gebeurt. Of Saul, we lezen toch nota bene dat de Heilige Geest hem aandreef en later staat er de Geest van God ging uit hem weg. Wauw, dat zijn de mensen die... De eerste groep, die topt niet over die zonde, want het is allemaal onder het bloed. Halleluja, happy, clappy. Die tweede, ze weten niet eens of ze wel chosen zijn. Ze zijn wel frozen, maar of ze chosen zijn, dat weten ze niet. Want al die tijd, als ze weer in de nadigheid komen, dan zakt dat weer in elkaar.
Ja, maar dat is volgens mij niet Kees' punt.
Nee, weet ik wel, maar daar kom ik op eigenlijk Kees' punt. Maar ik ben blij dat je zo scherp waarneemt of ik wel bij de punten blijf. Maar nu zijn er ook, ik denk niet dat Kees in principe twijfelt aan zijn behoudenis. Maar je kunt wel heel diep onderop raken. En dan herkennen wij, ondanks de verschillen die er zijn met Psalm 51, wel iets van de sfeer van Psalm 51. We zeggen we dan niet van neem uw Heilige Geest niet van mij. Hoewel je zelfs nog met enige welwillendheid zou kunnen zeggen, ik zou weer zo graag vervuld willen zijn met de Heilige Geest. Geef mij de blijdschap over mijn heil terug, Here. Dus ook met al die boetepsalmen, dit is maar eentje, de psalm 6 en nog andere, die hebben allemaal dit, en dat is ook heel Nieuw Testamentisch, de verslagenheid over je zonde, juist die ook die je als gelovige doet. Want een zonde van een gelovige is 100 keer erger dan van een ongelovige. Die kan niet beter en die wil niet beter. Maar wij hebben geen reden om te zondigen. Juist daarom is die Heilige Geest zo belangrijk. We hebben geen reden om te zondigen. We hoeven niet te zondigen, we doen het toch. En als je daar verslagen over bent, dan zou ik tegen die eerste groep zeggen, die heb je kleppie, dan zou ik zeggen, wanneer was de laatste keer dat je eens een traantje over je zonde hebt gelaten? Nou, dat vinden ze maar niks, maar dat hoeft toch helemaal niet, het is allemaal weggedaan, het is allemaal. Snap je, die kant wil ik niet uit. Maar die andere kant, van de mensen die altijd maar bij hun zondigheid, of elke keer weer bij hun zondigheid blijven staan, daar word ik ook wel een beetje moe van. Dan denk ik dat God er ook wel eens een beetje moe van wordt. Dat hij zegt, nou heb je het altijd weer over je onwaardigheid en weer over je slechtigheid. Maar luister, als ik er nou niet over in zit, waarom zit jij er over in? We gaan het opnieuw proberen, met mijn kracht. Misschien moet je wat dichter bij me blijven, want als je dicht bij me was gebleven, dan was het niet gebeurd. Blijf dichter bij mij, ga meer begrijpen wat de Heilige Geest in jou wil doen, maar laten we een nieuw begin gaan maken. Jij zit meer te tobben over die onwaardigheid en die zondigheid dan ik dat doe. Ik praat nog steeds namens de Heere God, als ik zo vermetel mag zijn. Zonde is in zijn ogen veel erger dan in onze ogen. Maar een gelovige die blijft steken, of althans te vaak blijft steken in het tobben over die zonde, daarvan zegt de Heere God, je bent mijn geliefde kind. Jij moet eens wat vaker naar mij kijken zoals ik naar jou kijk. Want dat doe je niet. Je kijkt naar jezelf alleen maar vanuit de negatieve kant. En de duivel komt erbij, die wil je ziften als de tarwe. En als je de tarwe zift, dan wil je graag de tarwe overhouden en het kaf laten verdwijnen. Maar de duivel doet dat andersom. Als die ons zift, dan wil die de tarwe kwijtraken en het kaf overhouden. En daarmee komt hij triomfantelijk bij de Heere God. En als wij dat nou zelf ook nog eens gaan doen, is de Heere God, heb ik alweer kaf gevonden. Weer kaf. Dan zei hij, dat weet ik al lang. Dat wist ik al voordat je tot geloof kwam. Maar ik hield van jou. Daarom heb ik mijn zoon voor jou gegeven. Laten we het nou eens over het positieve gaan hebben. Kijk nou eens naar de krachtbronnen die ik ter beschikking sta. Blijf niet tobben bij het verleden. Je mag elke keer een nieuwe start maken. Vandaag was ik bezig met de tekst van Petrus. Hè, die had gelezen bij de rabbijnen. De rabbijnen zeggen, als iemand 3 keer tegen je zondigt, dezelfde zonde doet, om hem 3 keer vergeven. Dan hoeft het niet meer. Dus Petrus die dacht, die kende de Heer. Dus die dacht, ik zal een beetje een schepje bovenop doen. Hè. Hij zegt, dacht u van 7 keer hier. En dan Lucas staat zelfs 7 keer per dag. En de Heer zegt nee, 70 maal 7. Dus als je dat per dag uitrekent, hoeveel is 365 keer, dat is 2555 geloof ik. Zo vaak per jaar. En zo doet hij dat met ons ook. En nou is de kunst dat je daar niet van maakt, dat is ook oppervlakkig over zonde praten. Er zijn mensen die heel oppervlakkig over zonde praten. Er zijn ook mensen die te veel over hun zonde praten. De Heer God zegt, luister, ga nou eens niet naar jezelf kijken. Zit nou niet altijd in jezelf te graven. Graaf nog maar dieper, o mens, en je zult nog meer ongerechtigheden vinden. Die tekst staat helemaal niet in de Bijbel. Ja, daar sta je van te kijken. Die wordt eindeloos geciteerd. Mensen zeggen er nog bij, ook in Ezechiël, en ze vertellen niet waar het staat. En als je dan kijkt waar het uiteindelijk gaat, over heel wat anders. Totaal wat anders. Graaf nog maar die. De duivel wil graag dat we aan navelstaarderij gaan doen. Ik heb het niet over die happy clappy, hè. Denk erom, ik wil niet in die hoek geplaatst worden. Maar je hebt ook de mensen die te veel met hun zondigheid bezig zijn. En dan zegt de Heer God, ga nou eens naar de Heer Jezus kijken. Kijk nou eens naar mij. Ga nou eens in plaats van altijd de tobben over die zonde, ga nou eens aanbidden. Ga nou eens lofprijzen. En daar heb je de Heilige Geest voor nodig. Dus dan begin je te bidden, Heer, geef me de kracht van uw Heilige Geest. Allereerst plaats om te loven, te prijzen en te aanbidden. Wij zijn geen klagers, maar aanbidders.
Heel kort, zou daar nou niet de hemel voor nodig zijn om zo'n vergevend God voor altijd maar groot te maken? Want dat verdient.
Ja, dat is te makkelijk. Dat is te makkelijk. Ik citeer Romeinen 8, vers 29. Hij heeft ons voorbestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. En in heel wat commentaren lezen wij, dat zal straks in de eeuwigheid verwerkelijk worden. En dan zeg ik, dat is te makkelijk. Dat is niet waar. Heer Jezus in Efeze 5 is ermee bezig ons te reinigen, te heiligen, te voeden en te koesteren. Waarom? Om hier op aarde een reine bruid te hebben. Als veel mensen gelijk zouden hebben, dan zou het hier op aarde altijd met tobben geblazen zijn. Altijd armen, zondaren, armen. En ineens, als we in de eeuwigheid aankomen, tjoep, dan is het allemaal ineens volmaakt voor elkaar. Dat is zo tegen de geest van de schrift. Hij zegt, ik geef je alles wat je hebt, wat je nodig hebt. Mijn woord en mijn geest, meer heb je niet nodig. Zodat hier op aarde het beeld van mijn zoon in jou zichtbaar wordt. Ik heb het ooit, ook weer in Zuid-Afrika, een prediker horen zeggen. Die was weer niet gereformeerd, die was weer evangelisch. En hij zei, als we straks voor de rechterstoel staan, is het enige wat God van ons vraagt. Hij zal het beeld ophouden van zijn zoon. Hij zegt, hoeveel kans heb je mij gegeven om dit beeld in jou te verwerkelijken? En als ik te veel over mijn zonde bij hem praat, zegt hij, hou daar nou eens over op. We hadden het over wat anders, weet je nog wel? We zouden het hadden over de vraag hoe we dat beeld van mijn zoon in jouw leven zouden verwerken. Ja, maar het is weer mislukt. Dat weet ik, zegt hij, we gaan weer opnieuw beginnen. Maar laat je niet constant naar beneden trekken. Dus kom niet bij die happy clappy. De Frozen Chosen trouwens ook niet. Maar ook niet bij degene die te veel bij hun zondigheid stil blijven staan. Want ook dat kan een list van de duivel zijn om te verhinderen dat je tot geestelijke groei gaat komen. Hij zegt, dat weet ik al. Hij weet veel beter hoe slecht we zijn. Dat hoeven we hem niet elke keer te vertellen. Maar hij zegt, ik heb een ander plan met jou. En dat plan, dat wil ik graag in jou verwerkelijken. Als het een keer misgaat, nou, dan beginnen we weer opnieuw. Zetten we het karretje weer op de rails. Ik zeg het nou wat simpel. Maar ik denk dat je te veel anders kunt bezig blijven met je eigen zondigheid. Teun, heb jij daar licht over?
Nou, licht weet ik niet, maar ik zit ook met een vraag. Ik ben als reformatorisch christen die zondigheid.
Nou, Teun, dat is heel simpel. Ik was bang toen ik jou zag, ik dacht, ik ga een hele moeilijke vraag stellen. Nee, echt waar, ik ben heel serieus. Dit is een hele makkelijke vraag. Wat we daarmee bedoelen is alleen maar dit. Stel je voor dat God mij vergeeft. Maar ik blijf over die zonde tobben. Dan negeer ik eigenlijk die vergeving. Ik wil vromer zijn dan God zelf. Ik las een keer van iemand die op vrijdag zei, Heere God, ik wil toch nog een keer terugkomen op die zondag van maandag. Die zonde van maandag, toen zei de Heere God, welke zonde? Want sinds maandag heb ik die zonde niet meer gedacht. Zo zegt de schrift dat hij zal onze zonde geenszins meer gedenken. Hij heeft die zonde gebracht onder het bloed van Christus. Hij zal die zonde niet meer gedenken. En wij blijven erop terugkomen. En om dat tegen te gaan, zeggen dan sommige uitleggers, ik heb dat zelf ook meermalen gezegd, je moet die vergeving ook accepteren. En dat is hetzelfde als te zeggen, je moet ook jezelf vergeven. Want anders ben je vromer dan God. En dat zijn mensen die weten van de goddelijke vergeving, maar ze zijn zo bedroefd over hun zondigheid dat ze eigenlijk zich daarin blijven rondwentelen. En dat betekent de facto dat ze eigenlijk die vergeving van God niet accepteren. Als Paulus zegt, ik ben de grootste van alle zondaren in 1 Timotheus, dan is dat niet omdat hij zichzelf niet kan vergeven. Bij Paulus was dat probleem maar niet. Want Paulus wist wat hij in zichzelf was, maar hij wist ook, het is allemaal onder het bloed van Christus. Maar als mensen aan de vergeving van God vragen, en ze lezen de Bijbel over die vergeving. Uiteindelijk luistert, als ik tegen iemand iets misdoe, en ik vraag hem om vergeving en hij zegt, ik vergeef je. Hoe weet ik dan dat hij mij vergeven heeft? Dat is maar één manier, dat kan ik alleen maar door hem te vertrouwen. Ik kan het nergens aan voelen. Ja, ik kan misschien heel blij erover worden, maar dat is omdat ik hem vertrouw. Als God zegt dat hij ons de zonde vergeeft als we onze zonde belijden, dan moet je hem vertrouwen dat hij dat doet. En als wij dan blijven terugkomen op die zonde, dan vertrouw je hem in feite niet. Dan wil je eigenlijk vromer zijn dan God, zei ik al. Nou, dat wordt wel eens uitgedrukt met de woorden, je moet die vergeving ook leren accepteren. En eigenlijk met die uitdrukking, je moet jezelf leren vergeven. Dat wil zeggen, Je moet ook die, eigenlijk betekent dat je moet die vergeving van God accepteren. Daar mag je dus niet losmaken daarvan. Ja, maar dan hebben ze het niet goed uitgelegd.
Maar als Job dan bijvoorbeeld zegt, u schrijft tegen mij bittere dingen, u doet mij erven de misdaden van mijn jonkheid. Er komt blijkbaar toch zijn verkeerde leven, waar roept even bij hem terug.
Ja, maar kijk eens, hij zat in een heel specifieke situatie waarin hij zich verlaten van God voelde, waarin hij God ook verwijten maakt. Daar gaat het helemaal niet over zijn zondigheid. Ja, wij, dat is jouw reformatorische achtergrond, dat we alles meteen weer met... Nee, luister, ik ben heel serieus. Dat alles in de termen van zonde wordt gezien. Maar Job zegt juist tegen de Heere God, Ik heb, mijn vrienden zeggen ook al, ik zal wel zwaar gezondigd hebben. Maar u bent niet ver tegen mij, want u straft mij terwijl ik niks gedaan heb. Nou, dat is altijd wel zo'n tekst te vinden als die jij noemt. Maar de teneur van wat hij zegt is, ik ben onschuldig en toch straft u mij, dat is niet eerlijk. En pas helemaal aan het einde van het boek zegt hij, ik verfoei mijzelf in stof en as. Maar dat was niet omdat hij nou eindelijk zijn zonde gingen beleiden, alsof zijn vrienden alsnog gelijk hadden. Helemaal niet. Dat is nou typisch iemand waar het niet gaat over concrete zonden die beleden moeten worden, maar het diepe besef van zijn volstrekte onwaardigheid en nietigheid tegenover die God. Niet vanwege zijn zonde, maar alleen al vanwege het feit dat hij schepsel is. Een klein nietig schepsel die zijn stem durft te verheffen tegen de Heere God. Anders zouden die vrienden toch nog gelijk hebben, alsof hij uiteindelijk dan toch met al die zonden tevoorschijn moet komen die hij al die tijd heeft zitten verstoppen. Nee, daar gaat het niet om. Maar het gaat er wel om dat hij uiteindelijk ontdekt, wie ben ik eigenlijk dat ik zo tegen God durf te praten? Wat stel ik helemaal voor? God gaat zich allemaal openbaren, zoals dat straks hier ook de bliksem en de donder weer klonken. Ik dacht al meteen, wat heb ik verkeerd gezegd, maar... maar... ja, ik hoorde van een Jood die bij de slagerij zo heel voorzichtig vroeg, wat kost zo'n ons ham eigenlijk? Meteen kwam er een enorme donderslag. En die Jood zegt, ja, ik mag toch wel vragen? Maar ik geloof niet dat het iets met ons te maken heeft. Maar bij Job komt daar aan het einde de Heer die zich gaat openbaren in het onweer. Donder en bliksem. En dan gaat hij spreken. En dan gaat de Heer tot hem spreken en zegt, wie ben je nou eigenlijk, Job? Was je erbij toen ik de wereld geschapen heb? Weet je hoe ingewikkeld het is om die hele wereld te besturen? En dan kom jij met jouw verhaal aanzetten. Terwijl ik de Behemoth en de Leviathan, dat zijn grote geestelijke machten die in deze wereld, die moet ik te lijf gaan. Dat zijn geweldige factoren op de achtergrond waar je helemaal geen weet van hebt. En jij hebt het alleen maar over jouw eigen kleine leventje. Terwijl je zo'n heel klein nietig mensje bent. Maar hij zegt niet, je bent zo'n verschrikkelijke zondaar, Job. Helemaal niet. Dat is Revo. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat je ook als kind van God, en dat was Job, soms met je neus keihard opgedrukt wordt. Wie verbeeld jij je wel eigenlijk dat je zo tegen God durft te praten? Tegen de grote schepper en onderhouder van alle dingen. Hij doet boete in stof en as, niet omdat hij zo'n vreselijke zondaar is, maar omdat hij zo'n grote mond tegen de Heer heeft. Dat was trouwens ook zonde. Maar een grote mond tegen de Heer gegeven. Maar het hele punt is, die vrienden hadden juist geen gelijk. Als hij eindelijk zover komt dat hij zegt, ik verfoei mijzelf in stof en as, dan staat daar Paul achter in Job 42, dat God boos is op die vrienden van Job. Want jullie hebben niet recht van mij gesproken, zoals mijn knecht Job. Dat is een sleutelvers. Neem dat mee, Teun. Tegen iedereen die durft te preken over het boek Job, neem die tekst mee. Die vrienden hebben niet recht gesproken van Job, van God, zoals Job wel gedaan. Job heeft recht van God gesproken. Alleen al veel te grote mond. Elihu zegt niet tegen hem, je bent zo'n zondig. Dat zeiden die andere drie vrienden. Elihu zegt, joh, even dimmen. Zo praat je niet tegen God. Dat is niet de schooljongen die je geknikkerd hebt, Job. En die kleinheid die leert hij aan het einde kennen. Maar je moet het niet altijd maken met zondigheid. Onze geringheid, dat is een heel ander vraagstuk. Maar goed, nou, het hele boek Job er ook nog weer even bij genomen. Jij nog een keer.
Nou,
goed zo. Ja, en een soort vreugde die al diegenen die zo makkelijk over hun zonde heen stappen, niet kennen. Nou, wat zijn we het heerlijk eens aan het eind van de avond. Ik ga ook geen vragen, ik heb ze trouwens allemaal gehad, ik ga ook geen vragen meer van jullie vragen, want dit is een te mooi slot om het daar niet, om dat nog weer weg te nemen door andere soorten vragen. Ik stel voor dat we de avond afsluiten met gebed. Heere God, u bent inderdaad een groot God. Een groot en machtig God. Als Job zegt, ik verfoei mezelf in stof en as, dan gaat Abraham nog een stap verder door te zeggen, ik ben stof en as. Wat zijn we als nietige kleine mensen tegenover de grote schepper. En als we ook nog besef hebben van onze eigen zondigheid, dan wordt die nietigheid alleen nog maar veel groter. Niet alleen als schepsel, maar ook als zondaar van nature. En des te groter is het wonder dat u als die machtige, heerlijke God zich tot mensen neerbuigt. En in de persoon van uw Zoon tot ons komt om ons aan uw hart te brengen. Zo zegt de apostel het. Christus is gestorven, de rechtvaardige voor de ongerechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Zo is er een geweldige brug geslagen. U bent naar ons toegekomen en wij mochten naar u toekomen. En de vreugde over de vergeving van onze zonden. Maar dan ook al de vreugden die daarna komen. Verblijdt u in de Heer te allen tijden. Daarvan bent u de God, de oorsprong, de God van de vrede. Maar ook, zoals David het zegt, de God van mijn jubelende vreugde. Dank u wel dat we zo mochten bezig zijn met dit oude leerboek. Dat ons vertelt wat deze dingen allemaal voor nut voor ons hebben. Voor troost voor ons hebben, voor ons dagelijks leven. Wat een krachtbron we ontvangen hebben in de Heilige Geest. Hoe rijk we geworden zijn in Hem die daar zit aan uw rechterhand in de hemel. Heere, laat ons steeds dieper beseffen wie we in onszelf zijn. Maar tegelijkertijd ook steeds dieper beseffen hoe hoog u ons verheven hebt. Door ons te zetten in Christus daar in de hemelse gewesten. Die daar gezeten is aan uw rechterhand. En die alle schatten en wijsheid en kennis bevat. In wie ons leven verborgen is. Ook dat is een aspect van hem die daar zit aan uw rechterhand. Ons leven is met Christus verborgen bij God. Vader, dank u wel dat we iets mochten zien van al deze heerlijke dingen. En nog zoveel heerlijke dingen staan op ons te wachten. In alle volgende vragen en antwoorden. We danken u voor wat we vanavond mochten ontvangen. Laten we het mee mogen nemen, mogen verwerken in onze harten. Zodat steeds die vraag aan ons gesteld mag worden, die we zelf aan ons mogen stellen. Wat nut u deze dingen? En wat voor troost brengen u deze dingen? Zo willen we leven uit die troost, uit die bemoediging, die aansporing. Heer, ga met ons. Door de kracht van uw Heilige Geest, laat ons leven mogen zijn tot uw eer. En tot verheerlijking van uw naam, in de naam van de Heer Jezus. Wees met ons op onze wegen. En breng ons een volgende keer weer veilig en gezond hier bij elkaar. Om de wonderbare naam van Jezus. Amen. Amen.